with Caesar.
Me or not to me, it is the question.
It is not alone to my inky cloak.
Good Hamlet, cast thy knighted colour off.
De theater bepraten.
Met Sander Plukaert.
Hallo, ik ben Sander Plukaert. Ik ben acteur en samen met Toneelschapproducties maak ik de podcast De Theaterbeprater. En zoals jullie kunnen horen fluister ik een beetje, omdat ik op dit moment in de grote zaal zit van het toneelschuur. Omdat ik meespeel in de voorstelling Drie Zusters, in de regie van Eline Arbo. En we zijn op dit moment de voorstelling aan het afmaken. In de zaal dus met alles erop en eraan, met kleding, muziek, kostuums, decor, noem maar op. Het zit zo, de première die is bij ons helaas uitgesteld door alle maatregelen. En wij werken ondertussen wel gewoon door om de voorstellingen zo goed mogelijk te maken en af te krijgen. Zodat we binnenkort, als het weer mag, volop voor publiek kunnen gaan spelen. Waar we heel veel zin in hebben. Goed, deze special aflevering. We onderbreken even de reeks afleveringen die gaan over het maken van toneelvoorstellingen. Omdat we nu de 5 nieuwe gezichten gaan voorstellen. Die samen met Nina Spijkers de komende 4 jaren de maker zijn bij toneelschuurproducties. In deze aflevering stellen zij zich voor. We praten over de producties die ze gaan maken de komende jaren. En we horen wat voor ideeën zij hebben over het begrip repertoire. En dat begrip wordt ook uitgelegd in deze podcast. Maar we beginnen de aflevering met Loesje Rietoff. En zij staat aan het roer van toneelschuurproducties. Heel veel plezier met luisteren en ik ga ondertussen doorrepeteren.
Mijn naam is Loesje Rietoff. Ik werk als hoofd van eigenlijk het productiehuis van Toneelschuur, Toneelschuurproducties. Waar ik eigenlijk artistiek en zakelijk alles coördineer.
Deze aflevering gaat over de 5 nieuwe makers.
Ja.
Die jullie hebben gescout. Naast Nina Spijkers, die al een bekende hier is.
Ja,
komen er 5 nieuwe mensen bij. Hoe bepaal je wie erbij komt? Hoe gaat dat proces?
Ik zie heel veel op de scholen. Soms zie ik etures. Soms zie ik klein beginnend werk op festivals of op plekken. En scout ik eigenlijk makers, regisseurs die een bepaalde ambitie hebben om een groter verhaal te vertellen. En dat is een beetje abstract. Ik zoek naar regisseurs die met bestaande verhalen in grotere thema's met de ambitie om voor een groter publiek theater te maken. Wat is nou dat wereldrepertoire? En zijn dat ook verhalen? Hoe universeel zijn die verhalen? Juist om verbinding te leggen. Juist om een pleidooi te houden voor dat iets universeel kan zijn. Dat er iets is wat iedereen verbindt.
Wat bedoelen we met repertoire?
Repertoire in de klassieke definitie is eigenlijk werd altijd opgevat als westers toneelliteratuur. Dus eigenlijk wat meer dan 100 jaar oud is en tand des tijds heeft doorstaan.
Dus Shakespeare, Chekhov.
De Grieken, Ibsen. Dat is echt het klassieke definitie van repertoire. Ja, wij staan voor dat repertoire. Wij geloven dat er universele verhalen zijn. Die gaan over leven, dood, angst, afscheid, zorg, wat dan ook. Maar dat gaan we breder onderzoeken. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat repertoire alle verhalen zijn die in je hoofd zitten. Die in weer klinken. Die je een keer gezien hebt, gehoord hebt, gevoeld hebt.
Gelezen.
En die worden opnieuw geïnterpreteerd. Dus dat zou ook een film kunnen zijn. Dat zou ook een bij wijze van spreken nog een schilderij kunnen zijn. Iets dat je een gedachte bij hebt en die je opnieuw gaat definiëren in onze tijd, vanuit jouw kunstenaarschap. De gesprekken met de makers waarmee wij de komende jaren gaan werken, die hebben eigenlijk ons plan gemaakt. Het komt uit hun input. Ik ben geen artistiek leider, dus ik ga niet een maker opleggen wat ze wel of niet moeten maken of welke artistieke keuzes ze moeten maken. Ik heb gewoon kritische gesprekken met wat hun plannen zijn ten opzichte van welke ontwikkeling ze willen maken en wat ze daarvoor nodig hebben. Het feit of een voorstelling wel of niet gelukt is, heeft ook te maken met wat het voor een maker heeft betekend. En voor de ontwikkeling van zijn makerschap. Of welke lessen of welke ambities hij of zij eruit heeft gehaald.
Dat is eigenlijk belangrijker dan 4 of 5
sterren. Absoluut, absoluut.
Dus het is echt, alles staat in dienst van het ontwikkelen van dat talent.
Ja, dat klopt.
Oké, nou, dan gaan we langzaam een beetje beginnen.
Ja.
Wil je jezelf voorstellen?
Ik ben Nita. Nita Kersten. Ik ben opgeleid als theaterdocent in Amsterdam. Ik ben in 2010 afgestudeerd. En eigenlijk daarna heel veel gaan maken. Dus dat zat ook al heel erg in de opleiding zelf. Het is een docentenopleiding, maar eigenlijk was de opleiding met name gericht op dingen gaan maken met mensen in de community, dus met niet getrainde acteurs.
En wat is je kracht als je die zou moeten verwoorden?
Ik ben dus opgeleid als theaterdocent en vind dat nog steeds een hele mooie opleiding in Amsterdam op de theaterschool. En die is heel erg gericht op maken in de maatschappij, dus gewoon midden in de samenleving, in een community, met jongeren in buitenwijken. Dus niet eens zozeer puur op het doseren, wat ik ook een heel mooi vak vind. Maar specifiek deze opleiding is daar erg mee bezig.
Dus maatschappelijk geëngageerde voorstellingen maken met mensen die ook die doelgroepen zijn.
Ja. Wat is het begrip repertoire? Waarvanuit de toneelschoolproducties natuurlijk over het algemeen werkt, of in ieder geval de afgelopen jaren heeft gewerkt. Kunnen we dat op frisse manieren benaderen? Of kunnen
beetje openbreken.
Kunnen we dat openbreken? Wat beschouw ik dan bijvoorbeeld als repertoire? Want repertoire kan je natuurlijk ook zo interpreteren als je zelf wil.
En hoe interpreteer jij het?
Nou goed, ik heb het wel altijd gerepeteerd als het klassieke witte westerse kanon wat we kennen van stukken die al honderden jaren gespeeld worden, of misschien ook modernere stukken.
Maar zie je dat als beperking?
Niet als beperking, maar ik heb me er op de een of andere manier gewoon nooit zo in herkend, of het sprak me niet direct aan. En ik snap ook dat er een groot verlangen en behoefte aan is om vanuit, ook vanuit andere perspectieven verhalen te gaan vertellen. En dat verlangen deel ik wel. Dus kijk, de grote klassieke verhalen uit de oudheid, daar komen natuurlijk thema's in voor die universeel zijn. Dus in principe kan iedereen dat vertellen. Maar tegelijkertijd zijn het toch stukken vanuit een wit westers narratief en perspectief. En daar mag echt wel een beetje beweging in komen. Dat is gewoon niet meer de wereld van nu. Of hoe onze samenleving er nu uitziet.
En wat ga je maken bij de toneelschuur als eerste?
Ik ga een boek bewerken van Jean Hackland. Ze is een vrij onbekende schrijfster. Haar boek is wel een bestseller geweest. Het heet Into the Forest. En het gaat over twee meisjes, twee zusjes, die helemaal teruggetrokken in het bos leven. Tegen de achtergrond van in Amerika. Dus het speelt zich af in de Californische bossen. Tegen de achtergrond van een samenleving die tegen de muur aanklapt. Die eigenlijk ten einde komt. Zijn virussen uitgebroken.
Oh.
Elektriciteit uitgevallen. Dus het is klaar, zeg maar. En zij leven met z'n tweetjes helemaal teruggetrokken in de bossen. En proberen zich in eerste instantie nog vast te houden aan de wereld die ze kenden. En hopen dat ze daar naar terug toe kunnen keren. En uiteindelijk, nou ja, langzamerhand moeten ze gaan ontdekken wat blijft er eigenlijk nog over als alles wegvalt? Wat blijft er over van mijn ambities, maar ook wat heb ik eigenlijk nodig als mens?
En hoe gaat het dan? Lees je dan zo'n boek omdat je dat boeiend lijkt en gaandeweg kom je erachter, hey, dit zou een geweldig begin zijn voor een voorstelling?
Dat was echt raak vanaf de eerste paar bladzijden dat ik echt dacht, ja.
Echt joh? Toen wist je meteen, dit wil ik gaan doen.
En dat was eigenlijk met name omdat ik heel sterk daar een theatraal het gevoel kreeg dat ik zag heel sterk een theatraal concept in dat boek. Wat ik heel interessant en spannend vind, is dat zij met z'n tweetjes in dat bos zitten en natuurlijk allerlei herinneringen hebben aan hoe de wereld was. Zich dat allemaal voorstellen met elkaar, hoe dat was, maar ook hoe het gaat worden. Ze vond dat gewoon een heel spannend gegeven, dat die twee daar met z'n tweeën die hele wereld verbeelden. En dat haakte gewoon gelijk bij mij aan. Van ja, dat vind ik een interessante ingang om de thematieken aan te gaan die mij bezighouden.
En hoe is het om jongere of niet getrainde acteurs te regisseren?
Eigenlijk moet je als regisseur takkenhard werken, omdat misschien niet iedereen een talent met zich meebrengt, wat een getrainde acteur natuurlijk, nou ja, daar mag je vanuit gaan, wel heeft. Dus om iets theatraal te krijgen is echt wel een hele flinke zoektocht. Ik denk ook eigenlijk een hele goede leerschool voor makers. Maar die theatraliteit gaat in andere dingen zitten. Dat gaat er heel erg zitten in de eigenheid van iemand.
Dus je leert eigenlijk heel goed kijken naar de speler.
Ja, hoe is iemand? Wat brengt diegene mee? Wat maakt diegene leuk of interessant om naar te kijken? En hoe kun je dat versterken? En dat is nog steeds een manier van kijken naar acteurs die ik... Die neem ik nog steeds nu ik werk met geschoolde acteurs.
Nou, ik kijk uit naar je voorstelling. Ik ben benieuwd hoe het bewerken gaat en hoe dat uiteindelijk gewoon bij de toneelscheur in de zaal komt te staan. Ja. Lijkt me ontzettend spannend voor je. Maar
ja,
superleuk om zo...
Ik heb er heel veel zin in.
Ja, om het naar je eigen hand te kunnen zetten. Ja. En,
ik heb er ook van alles wat nu op de plank ligt, zeg maar, het meest zin in.
Ja?
Ja.
Oh, wat lekker.
Omdat het voor mij wel voelt als dit is echt een stap waar ik nu even heel veel behoefte aan heb om te maken als maker.
De tijd is rijp.
Ja. Ja.
Tof. Nou, veel succes.
Thanks.
Wil je jezelf voorstellen?
Ja, ik ben Loek de Bakker. Ik ben 28 jaar, ik ben regisseur.
Ik zeg, ik maak theater of ik maak toneel?
Ik maak theater, denk ik. Maar dat komt denk ik ook omdat toneel lijkt voor mij zo heel erg gelijk alleen over tekst te gaan. En theater lijkt meer te omhelzen of zo. Of denk ik, ja, dat is breder of groter of heeft verschillende vormen.
En je houdt van verschillende vormen?
Ja. Ja, ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn. Dus met muziek, met beeld, met taal, met spel. Dus ik maak theater. Ja, dat is soms een concert en dat is soms meer performance. En dat is soms meer vanuit een repertoire stuk.
En hoe zou je omschrijven wat jij maakt?
Ja, het begint altijd wel vanuit tekst. Op wat voor manier dan ook. Dus of het nou een boek is of een nieuwe tekst of repertoire. En het gaat vaak over de zoektocht naar wie je bent en hoe dat vormgegeven wordt. Hoe je jezelf vormgeeft, maar ook hoe je wordt ervaren door de ander en hoe de ander jou weer vormgeeft. En dat een soort herkenbaar thema is. Het is best beeldend en muzikaal. Dus ik zet veel muziek in en beeld om ook mee te vertellen. Dus het decor is me even belangrijk als wat de spelers doen eigenlijk. In een eerdere aflevering had je het over veiligheid in de repetitielokaal. En ik merk de processen waarin ik me het veiligst voel, dat ik daar dan het minste last van heb. Dus dat het niet alleen gaat over dat acteurs zich veilig moeten voelen, maar ik ook. Of zo. Dat we met elkaar aan het zoeken zijn en dat ik het niet per se allemaal hoef te weten. Als ik maar richting geef. Als ik maar zeg, oké, we gaan deze kant op met z'n allen. En ik ben ook aan het zoeken, jullie zijn ook aan het zoeken. En dat je ook moet kunnen zeggen, nu weet ik het niet. En ik ga mijn huiswerk doen en misschien morgen wel.
En wat is voor jou dan repertoire?
Als ik een repertoire denk, dan denk ik aan wat is geschreven vanaf de Grieken tot gisteren of zo.
Heb je het dan over toneel of alles?
Ook nee, boeken? Toch ook toneel, ja. Alleen in waarvanuit ik maak, trek ik het breder of zo. Of is voor mij een repertoire, kan ook een filmscript zijn van 2 jaar geleden of een boek van vorig jaar. Maar wel iets wat al een keer is geschreven of is gemaakt, waar je als regisseur of als maker je opnieuw toe verhoudt. Maar ik denk dat als we praten over repertoire, dat we het dan heel vaak hebben over de Ibsens en de Tsjechovs en de Grieken.
Hoe voelt het nu om vast bij toneelstukken producties te gaan werken? Wat voor stap is dat voor jou in je carrière nu?
Een hele prettige stap. Ik studeerde af in 2016 en toen had ik wel al direct contact met de toneelschuur. Heb ik ook inderdaad een onderzoek gedaan met jou bijvoorbeeld. En hun jongerenvoorstelling, waar je dus met jongeren een voorstelling maakt binnen de toneelschuur. En ondertussen inderdaad op verschillende plekken kleine dingen gedaan. Steeds zo overal een beetje gesnoept eigenlijk en overal een beetje ontwikkeld. Maar nu voelt het wel echt als weer terugkomen bij de toneelschuur en daar echt een volgende stap zetten. In die zin dat het met een volledig artistiek team is. Dat je kan werken met een volledig bezette groep acteurs. Dat het binnen de context van de toneelschuur is met alle begeleiding en alle kennis en contacten. En dat is super fijn. Ja, dus het voelt een soort van alsof ik nu kan gaan vliegen of zo. Terwijl al die stappen hiervoor natuurlijk ook super waardevol zijn. En ik dat ook zeker nog ga blijven doen. Maar het voelt wel als een soort hele luxe stap. De toneelschuur is een productiehuis. Er is geen artistiek leider die bepaalt, dit is de artistieke visie of hier moet alles over gaan. Maar juist heel erg vanuit, dit zijn de makers die we komende jaren onder onze hoede hebben. En we gaan hen begeleiden en hen ondersteunen in wat zij willen onderzoeken. En dat voelt heel prettig, omdat je nooit het gevoel hebt dat je je aan moet passen aan een andermans idee of visie, maar juist heel erg van, hoe kan ik mezelf ontwikkelen? Ik ga als eerste productie volgend jaar, dus volgend november, beginnen we aan een voorstelling die heet Het Leven Zelf. En dat wordt geïnspireerd op het boek van Roelof de Napel. Een jonge schrijver, mijn leeftijd. Dat is zijn debuutroman. En dat boek gaat over een jongen, Amos. Die ontmoet je in het eerste hoofdstuk. Die is een ontzettend goede wedstrijdzwemmer. In het eerste hoofdstuk stopt hij met wedstrijdzwemmen. Daarna volg je in elk hoofdstuk daarna iemand uit zijn omgeving. En kom je erachter dat hij uit het leven is gestapt. Maar maak je vooral mee hoe die mensen nu in het leven staan. En wat hij eigenlijk bij hun teweeg heeft gebracht. En tegelijkertijd leer je door elk hoofdstuk natuurlijk die jongen kennen. Door hun herinneringen. Door wat zij met hebben meegemaakt. Dus steeds vanuit een andere hoek zie je die jongen. En zo is het een heel mooie collage van mens zijn eigenlijk. En van hoe we voortdurend proberen om contact te maken. Hoe dat niet lukt. Hoe we langs elkaar scheren. Hoe je probeert mensen om je heen bij je te houden. En dat soms lukt en soms niet. Dus eigenlijk ook waar we nu op uitkwamen was dat het script heel veel vormen zou kunnen hebben. Dus dat sommige delen worden vertaald in een songtekst, andere in een gedicht, andere in een monoloog, andere in een scène. En dat eigenlijk die montage van al die verschillende vormen zou moeten benaderen wat ik voelde toen ik het boek las. In plaats van wat je ook vaak meemaakt, dat een boek heel bijna letterlijk vertaald wordt, of dat alles wat in het boek gebeurt ook op de vloer te zien gaat zijn. Maar ik had wel gelijk zoiets van, laten we vooral met z'n allen rondom dat boek gaan zitten. Dus zowel de acteurs als de vormgevers. Wat zijn nou momenten bijvoorbeeld die ons heel erg raken? En hoe vertalen we die? Dus ja, misschien is er één deel wel echt muziek. Of is er één deel wel echt beeld vanuit de decorontwerper.
En dit gaat te zien zijn vanaf november?
Dit gaat te zien zijn vanaf januari 22. Dus we gaan volgend jaar november beginnen.
Leuk.
Dus alles wat ik nu gezegd heb, gaat waarschijnlijk nog ook heel erg veranderen.
Ja, maar het is alleen maar heel leuk om dan te gaan kijken.
Ik ga mezelf voorstellen.
Top, laten we daarmee beginnen.
Mijn naam is Abdel Daoudi. Ik zal het even zonder te tikken op de tafel doen. Mijn naam is Abdel Daoudi. Ik ben 34. Goed, ik vind het altijd het moeilijkste gedeelte.
Waarom?
Nou ja.
Omdat het over jezelf gaat.
Omdat het over mezelf gaat. En ik vind het ongemakkelijk.
Ben je zenuwachtig voor dit gesprek?
Absoluut.
Oh, dat is grappig. Ja, iedereen tot nu toe, de regisseurs en zo, helemaal voor deze aflevering, vinden het spannend, ja.
Oké.
Okay, Terwijl acteurs, nou, je gooit er een dubbeltje in. En
dat lult voor.
Ja, dat lult maar door. Volgend jaar begin je aan Antigone, je eerste toneelschuurproductie.
Ja.
Dan ben ik altijd zo benieuwd hoe jij dan als jonge regisseur op het idee komt om zo'n stuk wat zo oud is en zo vaak is opgevoerd, om dat te gaan doen.
Ja, doordat het al 2500 jaar bestaat en dat het ook al 2500 jaar waarschijnlijk opgevoerd is in allerlei vormen en allerlei variaties en varianten daarvan, neemt dat stuk ook 2500 jaar aan tijd in zich op. Ik geloof echt dat dit soort stukken niet alleen stoffige oude letters zijn op papier, maar dat naarmate ze vaker opgevoerd worden en naarmate ze vaker gedaan worden, ze de tijd ook in zich meenemen. Dus die stukken worden zelf rijker en rijker en rijker, naar mijn idee. En daar zou ik graag iets aan willen toevoegen of een variatie op willen brengen, waarvan ik denk dat het op dit moment heel relevant is.
Je hebt het dus over Antigone, een stuk wat tot het wereldrepertoire behoort. Maar ik denk altijd dat wereldrepertoire is natuurlijk ook heel erg bepaald door Europa.
Ja.
Mis jij dan niet ook verhalen uit andere windstreken?
Absoluut.
Want dat is natuurlijk heel erg eigenlijk beperkt.
Absoluut. Dat hele wereldrepertoire is inderdaad nog een beetje beperkt. En daar beginnen we langzaam aan stappen in te maken. Zo'n schrijver als Wajdi Mouawad, dat is een Frans-Libanese schrijver.
Van de stukken branden.
Van de stukken branden, kust en bossen, et cetera. Dus die beginnen zo langzaam een ander geluid toe te voegen die aan het wereldrepertoire worden toegevoegd. Maar dat duurt nog even omdat nieuwe stukken ontwikkeld moeten worden. Maar tegelijkertijd dat stukken uit andere overzeese gebieden en andere delen van de wereld nog niet vertaald zijn.
Mm.
Dus dat is heel lastig. Die zijn nog niet naar het Engels of niet naar het Nederlands.
Die zijn eigenlijk nog te jong.
Nee, of hele oude stukken. Maar die wij simpelweg nog niet kennen omdat die nog niet vertaald zijn. En we
dus eigenlijk moet dat gaan gebeuren.
De focus ligt daar nog niet echt op. En
dus die focus moet gaan veranderen eigenlijk. Daar moeten we meer ons best voor doen om dramaturgen of dat regisseurs die stukken gaan leren kennen.
Ja, absoluut.
En dat begint met vertalen, bedoel je?
Ja.
Anders kan ik het niet lezen.
Nee, anders kan ik het niet lezen, inderdaad. Maar tegelijkertijd zie ik ook een mogelijkheid en een kans. En dat is waarom ik die Antigone bijvoorbeeld heel graag een hertaling wil geven. En een nieuwe bewerking wil maken of een nieuwe vertaling wil maken. We hebben met het Westen heel veel stukken ook westers gemaakt.
Zoals?
Als we het hebben over de oude Grieken. Die oude Grieken die lagen veel dichter bij Afrika bijvoorbeeld. Het oude Griekenland ligt veel dichter bij Afrika dan bij Nederland. En hoe kan het dat er geen Afrikaanse invloeden binnen die verhalen zijn geslopen? Op een gegeven moment kom je eindelijk aan tafel te zitten bij de toneelschuur. En dan moet je gaan nadenken over wat wil ik nou vertellen en wat ga ik toevoegen
als regisseur, of welke verhalen ga ik toevoegen? En toen kwam ik al gauw bij, oké, de verhalen die ik ga vertellen, die hebben in ieder geval iets te maken met mijn achtergrond of met de wereld waar ik vandaan kom. Of in hoe ik kijk naar de wereld. En vanuit mijn achtergrond kan ik op een andere manier kijken naar verhalen.
Wat bedoel je met die achtergrond?
Ik ben een migrantenkind opgegroeid in een westers land, in een redelijk grote stad in Nederland. En wat ik dan vervolgens ook heel interessant vind is, wat me zo opvalt is dat bij machthebbers van kleur die wij nu hebben, steeds een terugkerend onderdeel is dat die loyaliteit in vraag wordt gesteld. Nou, ik heb nog geen Grieks toneelstuk gezien of een Griekse bewerking gezien of waarbij die dat verhaal vertelde. Creon is straks in mijn Antigone, gespeeld door George Dobal, een machthebber van kleur.
Wie speelt Antigone?
En Nora Alcoussour speelt Antigone. En het feit dat die twee mensen van kleur op zo'n op dat niveau elkaar tegen elkaar tekeer gaan of in strijd met elkaar komen, vind ik een interessant gevecht.
Omdat ik heb zoveel zin om dit stuk te gaan zien.
Ja,
nu
cool,
al.
Fijn. Ja. Omdat het kan dan over dat je helemaal meer dingen gaat dan identiteit.
Ja.
Ja.
Wat is deze stap voor jou om bij toneelschuurproducties te komen werken? Vast als maker, 4 jaar. Wat betekent dat voor jou in je carrière op dit moment?
Heel veel. Omdat met deze stap is er een gerenommeerd theaterhuis dat zegt, kom hier maar de komende 4 jaar ontwikkelen. En die geven mij het vertrouwen. Wat ze eigenlijk zeggen is, hey Abdel, wij zien jou. Kom hier. Wij zijn benieuwd naar je ideeën. En laten we die ontwikkelen. En laten we kijken hoe we omstandigheden kunnen creëren dat jij als regisseur kan ontwikkelen binnen het professionele veld. En ervoor kunnen zorgen dat jij ook door anderen gezien wordt. En daarmee mijn ideeën en opvattingen kan laten zien aan een publiek. Dus het geeft heel veel vertrouwen.
Nou, heel veel succes.
Dankjewel.
De komende 4 jaar.
Ja.
Ik heb zin om het te gaan zien.
Leuk.
Mijn naam is Jessie Lerminé. Ik ben 30 jaar en ik ben geboren in Eindhoven. Ik ging eerst docent theater doen in Tilburg en daar heb ik mijn diploma gehaald. Maar toen wilde ik nog verder studeren omdat ik toch merkte dat ik meer professioneel aan de slag wilde. En
in tegenstelling tot?
In tegenstelling tot theaterdocent, als docent werken of docerend theatermaker werk je vaker met amateurs. Wat ook echt super leuk is. Maar ik wilde heel graag ook met professionals kunnen werken. En op een iets toegankelijkere manier dan dat gaat als je alleen een docent theaterpapiertje hebt. Ja. Ik werd in eerste instantie nergens aangenomen op acteursopleidingen, maar wel op die docentopleiding. En dat was eigenlijk ook heel goed, want dat paste dus ook heel goed bij mij. Want ik vond dat lesgeven heel leuk meteen. En ik wilde dus heel graag en spelen en lesgeven. En toen kwam ik er op die school achter dat ik ook kon regisseren. En dat ik daar eigenlijk het meest plezier uit haalde en ook het meest in mijn kracht sta als ik regisseer. Dus toen is langzaamaan die droom een beetje veranderd. Toen dacht ik eerst nog heel lang, dan ga ik het gewoon alle drie doen. Totdat ik eigenlijk erachter dacht van nee, ik wil toch wel echt regisseren. Daar word ik echt het meest blij van.
Wat is zo leuk aan regisseren?
Je krijgt alleen maar cadeaus de hele tijd. Er zijn allemaal mensen die doen alleen maar de hele tijd hele mooie dingen voor jou. Dus je bent de hele dag aan het kijken naar, ja, zo ervaar ik dat dan, naar cadeaus. Ook al is het soms heel lelijk en mislukt het, maar dan moet je toch ook om lachen. Of dan ga je ook zoeken, maar ja, dat de mensen de hele tijd dingen voor jou verbeelden. En dat je daar maar naar mag kijken en dat je dan ook mag zeggen, oeh, zullen we het nog leuker maken of nog mooier maken? Doen we dit en dit? En dat ze dat dan gaan doen? Ja, dat is toch Ja, ik vind dat echt een luxe positie. En een ja, hele leuke dus, vooral. En dat je daar dan ook nog je hart op tafel kan leggen. En dat daar dan naar wordt gezocht, naar wat jij dan diep van binnen het liefst zou willen zien of vertellen. Of,
Het werk wat jij maakt,
oh ja.
Hoe zou je dat omschrijven?
Wat ik heb ontdekt is dat ik nog niet echt een vaste vorm heb. Dus dat ik er heel erg van houd. In mijn werk zie je dat de vorm zich echt ontstaat vanuit de inhoud. En dat kan dan dus echt gaan van een hoorspel naar meer meme voorstelling, naar meer montage, naar een voorstelling waar de taal eigenlijk voorop staat. Dus ik vind het wel heel leuk om te zoeken naar allerlei verschillende vormen. Maar wat een verbindende factor is, is dus vaak die meer filosofische thema's. Dus de zinvraag of het absurdisme of het geloven en het hopen. Of het, tegenover het nihilisme of het metamodernisme. Ken je die term?
Nihilisme ken ik wel, maar metamodernisme is nieuw.
Ja, dat is een soort nieuwe term die filosofen hebben bedacht. Voor een soort tijdsgeest van nu. Waarin je eigenlijk merkt, dat zie je ook bij veel jonge makers. Dat ze weten, oké, in principe is alles zinloos. Postmodernisme, er bestaat geen waarheid. Alle waarheden zijn gelijk aan elkaar. En een beetje ironie zit daarin. En cynisme kan daarbij zitten. Omdat er niets waar is. Maar toch gaan zoeken naar een ideaal. Of toch proberen in opstand te komen. Ook al weet je dat in principe de dingen zinloos zijn. En dan is er een soort slingerbeweging tussen die twee uitersten. En dat noemen ze het metamodernisme.
Die beweegt zich tussen die twee gebieden?
Ja, de metamodernisten of zo. Of de,
dus je
veel
beschouwt
mensen
jezelf,
van onze leeftijd, denk ik.
Beschouw jezelf ook als metamodernist?
Ja, ik vind het nu fijn dat ik die term heb ontdekt. Dat ik denk, ja.
Het klinkt ook als zware thema's.
Ja.
Nihilisme en metamodernisme.
Ja, terwijl mijn werk is dus wel... Ja, dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Altijd grappig.
Ah, dus ondanks die zwaarte is er wel veel te lachen.
Ja, want ik geloof echt in dat en dat, daar vind ik dan theater ook weer gelijk aan het leven. Dat het leven echt een tragicomedie is. En ik wil het liefst dat mijn stukken ook tragicomisch zijn. En ik denk dat mijn werk dat tot nu toe wel... Ja, soms neigt het... Dus dan wil ik, omdat het gewoon het thema erom vraagt, moet het soms meer neigen naar het meer tragische en soms meer naar het meer komische. Maar over het algemeen probeer ik te balanceren op die lijn.
In het geval van de stoelen, wat je gaat maken bij Toneelschool Producties, hoe kom je dan op de keuze om dat stuk te doen?
Omdat ik zocht naar een stuk waarin ik... Mijn onderzoek naar... Ik ben dus wel ook een onderzoek begonnen na mijn afstuderen naar lichaamstaal in combinatie met gesproken taal. Dus hoe kan ik de acteur en op fysiek niveau en op gesproken stemtechnisch niveau tegelijkertijd stimuleren en op beide niveaus een verhaal laten vertellen. Dus hoe kan het lichaam misschien iets anders vertellen dan de tekst. Of juist weer soms samenkomen of ja, weer lagen toevoegen. En ik wil dat fysieke spel in combinatie met tekst in een toneelstuk, in een langer stuk onderzoeken. En dit stuk leent zich daar heel goed voor, omdat het een klucht is. Of het heeft de potentie om heel fysiek gespeeld te worden.
Dus je put eigenlijk inspiratie uit bestaande stukken. Wat nou van filosofen is, teksten of oud of modern toneelrepertoire. En dan pak je daar ook een bepaalde, ja, ook repertoire, namelijk in ja. Stijlen.
Ja.
En die onderzoek je dan per project, per onderwerp, per...
Ja, maar bij de stoelen ga ik het denk ik wel een beetje bij elkaar gooien. Kijken wat eruit komt.
Beetje de remix.
Ja, de remix, ja. Want het gaan heel jonge mensen, twee actrices, gaan twee mensen van 90 spelen.
Ouders en Stoelen gaat over twee 90-jarigen.
Ja. Een man en een vrouw op een onbewoond eiland. Ja, het is een soort onbewoond eilandtoren. Ze wonen helemaal geïsoleerd van wie dan ook. De wereld is vergaan, lijkt wel. Een post-apocalyptische sfeer. En zij zijn nog over met z'n tweeën als 90 en 92 jaar. En zij hebben bepaalde dagelijkse structuren gecreëerd. Waaronder ook een spel wat ze spelen, namelijk Verbeeldinkje. En die avond gaat over dat de man nog altijd zijn grote boodschap, zijn waarheid wil verkondigen. Misschien wel de antwoord op wat is de zin van het leven. Of de antwoord op wat gaat de mensheid dan nog redden. Hij heeft daar het antwoord op. En hij wil die boodschap verkondigen. Maar ze zijn maar met z'n tweeën. Dus ze weten niet zo goed aan wie. Dus ze gaan. Maar dan ineens wordt er aangebeld. En spelen ze dat er wordt aangebeld. Dus ding dong. En dan wordt open gedaan. Oh, hallo mevrouw. En dan komt er iemand binnen. Maar die zien wij als publiek niet. Maar zij zien die wel. Zij doen alsof die daar is. Die krijgt een stoel. Die gaat daar zitten. Ja, even later komt er nog. Dan komt de admiraal binnen. En dan komt de oude ex-vriendin van die man komt binnen. En dan zo komt er steeds meer bezoek. En ze moeten steeds meer stoelen. En steeds meer stoelen. Totdat hun hele huis gevuld is met superveel mensen. En dan uiteindelijk, ja, wil hij die gaan verkondigen. En dan, daar stop ik. Want dat moet je komen kijken wat er dan,
precies,
hoe het af gaat lopen.
Klinkt heel erg grappig. Wat een gek stuk.
Het gaat me heel erg over het spel. Dus over om te laten zien dat sowieso eigenlijk onze cultuur en onze structuren binnen onze cultuur allemaal gecreëerd zijn eigenlijk vanuit verbeelding en spel. Zo doen we rechtszaak en zo doen we dat. En het zijn allemaal misschien
afspraken.
Wel afspraken en spelregels op een bepaalde manier. Die dus als je durft te verbeelden ook veranderd kunnen worden. Of als je dus met z'n tweeën helemaal uitzichtloos, of nou ja, uitzichtloos met een uitzicht op een naderende dood. Want ze zijn heel oud en ze gaan sowieso dood. En ze zijn zo vergankelijk. Dan maar het mooiste einde creëren wat je maar kan bedenken.
Wil je nog eens iets in de microfoon zeggen?
Hallo Sander, daar ben ik.
Ja.
Ik ben wakker hoor.
Ja. Wil je jezelf eens voorstellen?
Ja. Ik ben Steef de Jong. Ik ben theatermaker. Ik heb een groep die heet Groots en Meeslepend. We zijn gevestigd in Haarlem. Dat heb ik samen met Ina Veen. Met haar maak ik voorstellingen. En onze rolverdeling is tot nu toe dat zij regisseert en ik het uiteindelijk ook speel. En we hebben allemaal voorstellingen gemaakt, muziektheater. Eigenlijk is de bron mijn liefde voor het operettegenre. En daar heb ik afgelopen jaren allerlei verschillende voorstellingen over gemaakt.
En om maar even terug te komen wat je meteen als eerste zei van de verhouding nu met jouw eigen gezelschap is dat je altijd speelt. Maar dat gaat dus veranderen nu jij een nieuwe maker bent bij de toneelschapproducties.
Ja, precies. Het is, het wordt weer een soort nieuwe stap voor mij om
te gaan regisseren.
Ja, en daar heb ik ook wel zin in, want het leukste aan theater vind ik het maken. Spelen is voor mij altijd van, oh ja, nu moet het nog gespeeld. Want je, in mijn hoofd is het gemaakt.
Dan zou je het liefst stoppen?
Eigenlijk wel, ja.
Oh, wat grappig.
Want dan denk ik altijd, oh ja, ik moet er nog bij acteren. En dat vind ik eigenlijk ook het allermoeilijkste. Ik ben ooit gaan acteren, omdat ik heb de kunstacademie gedaan.
Rietveld?
Rietveld Academie in Amsterdam. En kijk, ik wilde ooit wel acteur worden, maar toen ben ik op teruggekomen, ben ik de kunstacademie gaan doen. En dat vond ik heerlijk, want dan kon ik alleen maken. Maar daar kwam ik er wel achter en heb ik iets gemaakt en dan staat het ergens of dan hangt het ergens. En dan, ik had het idee dat dat niet af was. Dan heb ik geen voldoening uithalen.
Een kunstwerk?
Ja, een kunstwerk of een installatie maakte ik. Maar dan had je het natuurlijk gemaakt, dan was het af en dan gingen de mensen naar kijken. En dan hadden we op de academie wel eens tentoonstellingjes of zo. Maar dan stond iedereen weer met biertjes ertussen. En dan stond er weer een bakje nootjes vlak te dichtbij, zo'n installatie. En dan keek niet. En toen dacht, en dus eigenlijk vond ik dat ook niet prettig. En toen dacht ik, theater is daar heb ik veel meer in de hand hoe mensen naar wat ik heb gemaakt kunnen kijken. Ik kwam voor het eerst in de toneelschuur op mijn 14e dat ik aan een jongerenproject meedeed. En toen dacht ik echt, wat eer.
Als speler?
Ja, dus als jongere. En toen ben ik ambassadeur geworden, van jongerenambassadeur van de toneelschuur. En toen, ja, sindsdien ben ik eigenlijk, werd dat mijn tweede huis, de toneelschuur. En dat, ja, dus dat theater vond ik altijd fantastisch.
Dus je komt er al vanaf je 14e?
Ja.
En nu dus voor het eerst echt als vaste maker?
23 jaar later.
23.
Mag ik ook eens iets maken?
En hoe was het toen je hoorde dat je gevraagd was om als vaste maker te komen?
Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Maar het is ook een beetje een langer proces geweest. Want onze repetitieruimte, atelier, zit naast de studio's van de toneelschuur. En dus ik ken natuurlijk, ik kende dit huis al heel goed. En ik heb eigenlijk al jaren Loesje. Dus,
Loesje Riethoff, hoofd van productiehuis.
Die heb ik al jaren gezegd, elke keer als ik tegenkwam. Want ik mocht wel altijd heel vaak bijvoorbeeld Kerstman spelen met Kerst. He, dat wel.
Voor het publiek of voor de medewerkers?
Ja, leuk. Ja, of als er een quiz gepresenteerd moest worden voor een uitje van de toneelschuur. Dan werd ik wel altijd gebeld. En dan zei ik op een gegeven moment, nou Loes, mag ik dan ook nog eens een keer een operette komen maken? Dat heb ik toen heel vaak gevraagd. En op een gegeven moment zei Loesje, zullen we eens praten over die operette? En zo is het. Dat zo is het gekomen. Dat is eigenlijk heel leuk. Ja.
En waar komt die liefde voor operette vandaan?
Het begon denk ik bij de opera. Dus ik ontdekte opera als student. Ik studeerde in Amsterdam. En je kon als student last minute ticket voor €15 van de Nationale Opera. Ik weet niet of dat nog steeds is, misschien wel. Dus ik ging heel vaak eigenlijk na school nog met het tram naar de Stopera. Kijken of ik nog naar die opera's kon. Want dat vond ik, ja. En daar ontdekte ik dus opera.
Wat vond je daar zo tof aan? Dat het groot was?
Dat kon ik denk ik toen niet zo omschrijven. Maar dat je echt uit de werkelijkheid stapt in een opera voor mij. En dus ja, zo is het begonnen. En toen, ik had een operette LP thuis gewoon voor de gein. En die zet ik toen een keer op.
Weet je nog welke?
Van Marco Bakker en Christina Deutekom. Zingen melodieën uit het operette. Dus ik geloof dat het Marco Bakker en Christina Deutekom in operetteland. Zoiets.
Geweldig. Ja.
En dat hoorde ik. En dat vond ik eigenlijk gewoon prachtig. En toen ben ik het operette gaan onderzoeken. Ja, en dat ben ik nog steeds mee bezig eigenlijk. Operette is natuurlijk in de basis groot koor, orkest, heel veel decors.
Ja, en jij staat er vaak in je eentje met van karton geknipte decors en soort flapovers die heel ingenieus in elkaar zitten, waardoor je het ene personage naar voren klapt en dan komt vaak een landschap of een ander personage kan je hoofd insteken. Ja, dit is bijna niet uit te leggen.
Nee, dat is altijd heel moeilijk. Maar in ieder geval, je moet het een beetje vergelijken met een pop-up boek. He, zo'n boek wat je dus, dat is plat, het klap je open en er steeds een wereldje. En het begon voor mij natuurlijk uit de noodzaak dat ik alleen op het toneel stond, maar een verhaal had met 100 personages en allemaal locaties. En de vorm die ik dus alleen heb, omdat het met allemaal, dat ik mijn hoofd ergens doorheen kan doen, of dat ik een touwtje trek en dan zijn het 5 hoofden, dat wil ik natuurlijk nu behouden. Dat is uit nood geboren, maar nu is het een vorm die ik wil uitbreiden. Dus het lijkt me helemaal fantastisch dat 6 mensen dat doen. Want het 6 is natuurlijk nog geen operettegezelschap. Ben je er nog niet?
Nee. Heel karig orkest. En wat ga je doen? Welk stuk?
Eine Nacht in Venedig.
Ja, ik zeg het altijd verkeerd. Venedig.
Ja, volgens mij is het Venedig.
Ja, je hebt gelijk. Ik zeg altijd Venedig. Omdat wij natuurlijk Venetië zeggen.
Oh ja.
Venedig.
Ja, ik dacht ook Venedig, maar volgens mij is het Venedig.
En waarom heb je voor die operette gekozen?
Ja, ik dacht, het is gewoon een van mijn lievelingsstukken waarvan ik altijd dacht, die wil ik nog eens doen. Dus toen ik dacht, ik mag bij een productiehuis een operette maken, nou, dan pak ik gewoon die. Why not?
Wat is eigenlijk het verschil tussen opera en operette?
Een verschil zou kunnen zijn dat opera echt helemaal gezongen is. En bij operette vaak ook niet altijd.
Er zitten dialogen tussen.
Grote dialogen tussendoor. Wat dat betreft hangt het dan weer meer, als zoals musical is. Alleen operette komt natuurlijk echt weer meer uit die klassieke muziek. De musical is natuurlijk pas ook gekomen toen jazz, populairere muziek opkwam. Dus opera is zo'n rond 1600 uitgevonden in Italië. Het is echt even kort door de bocht geschiedenisles. Maar dan gingen ze tussen de acten van die opera's vaak hele korte kleine kluchtjes doen. Om even, want het is allemaal zo zwaar.
Entreact.
Ja, heel kort, maar dan kluchtig. Dat was humor. Om te lachen even en daarna weer verder in het drama. Ik weet ook helemaal niet of ik het heb. Ik ben natuurlijk geen geschiedenisgeleerde. Dus ik maak er ook altijd in me, wat ik me voorstel. Maar ik stel dan zo voor dat je zo'n hele dramatische opera hebt. En dan tussendoor gaat het doek dicht en dan krijg je een kluchtje. En dan met een paar liedjes. En dat op een gegeven moment mensen dat veel leuker vonden. Die hele opera daaromheen. Dus ik kan zo voor me dat ze dan in de pauze juist in de zaal bleven zitten om daar naar te kijken. En als dan die opera begon, dan gingen ze weer lekker drinken.
En wanneer kwamen dan die operettes?
Ja, dus halverwege 19e eeuw is in Parijs operette ontstaan. En dat was dus echt. Er waren al wel echt kortere één acteurs operette achter, maar dat echt dus het burleske, het nachtleven, dat allemaal verweven werd in een soort muzikale avond. Waar ook kritiek op de samenleving, waar ook niet, dat het niet alleen maar operazangers, want die opera was op een gegeven moment natuurlijk alleen maar krachtmeting van die stemmen geworden. En die operettes gingen dan weer met ook, ja, meer cabaret-achtige zangers werken. Nou, zo is het in Parijs ontstaan. Dat is iets heel, ja, denk ik, ja, ondeugends. Dus ook de Can-Can bijvoorbeeld. Dat is echt uit.
Beetje cabaret-achtig.
Ja, ja. Ja, en echt een beetje zo, ja, met danseressen, weet je wel. En dat is naar Wenen gegaan en zo. Dus het is weer ontwikkeld. Ja.
Nou, leuk.
Ja.
Dus het wordt Eine Nacht in Venedig. Nee, Venedig, zeg ik even verkeerd.
Venedig.
Venedig.
Ja, je zegt het goed.
Oh, ik zei het wel goed, oké. En wanneer ga je, wanneer gaat hij spelen?
Het gaat spelen vanaf half mei, geloof ik.
2021.
Dus het wordt een soort fin de saison van het toneelschuur aankomend voorjaar.
Fin de saison, einde van het seizoen, ja.
Ja, einde van het seizoen, ja.
Veel succes met voorbereidingen.
Dank je wel.
Laatste vraag. Waar kijk je het meest naar uit de komende 4 jaar met deze makers?
De voorbereidende gesprekken met de makers. Daar verheug ik me heel erg op. Om de plannen concreter door te ontwikkelen die ze nu hebben voor de producties. En gesprekken te hebben over hun uitdagingen, de dingen die ze lastig vinden in een proces. Hoe we dat kunnen faciliteren. Dus eigenlijk die plannen van die makers nog meer op maat te gaan maken voor de maker. En dan met ze gaan denken over met wie gaan we dan werken, met wie gaan we dan, welke acteurs gaan erin spelen. En ik verheug me natuurlijk ook om alle voorstellingen te gaan zien. Maar eigenlijk zit mijn grootste plezier in mijn werk in die plannen te ontwikkelen met de makers. En ik heb niet één voorstelling waar ik me extra op verheug. Nou moet ik wel zeggen dat in deze coronatijden en alle moeilijkheden en uitdagingen waar we in zitten, dat ik me wel heel erg verheug op Eine Nacht in Venedig. Omdat hopelijk er dan iets meer kan. De nieuwe voorstelling van Steef de Jong. En omdat we daar echt het idee hebben van dat moet het een feestje zijn voor het publiek. Dan gaan we de zomer vieren. Dan gaan we een Italiaanse foodtruck laten komen. Weet ik wat allemaal. Om echt even een cadeautje aan de stad en aan de mensen na die grauwe winter en alle ellende. Hopelijk zijn het dan betere tijden. Dat we daar even een hele positieve flow kunnen geven aan het publiek en aan elkaar ook. Want ook de mensen die natuurlijk aan zo'n voorstelling meewerken, dat kan gewoon één feestje worden.
Ja. Leuk, dankjewel. Dit was de special aflevering van de Theaterbeprater. Als jullie meer informatie over deze podcast of de nieuwe lichting regisseurs willen, kijk dan op toneelschuur.nl/podcast. Over 2 weken gaan we verder met de reeks afleveringen over het maken van toneelvoorstellingen. En dan bespreken wij het fenomeen scenografie. En mocht je deze podcast leuk vinden, geef ons dan vooral een sterretje in de apps waar dat kan. Dat helpt ons weer om gevonden te worden door andere theaterliefhebbers. Deze podcast maak ik samen met Tijmen Bergman en Toneelschuurproducties. De tune is van Reindier. Edit en muziek Tijmen Bergman. Met heel veel dank aan Sjoerd Appelman. Tot over 2 weken.
Zinnen, weet je, dat vind ik dan altijd vervelend.
Dat je een hele zin praat?
Nee, dat kan niet. Dat je halve zinnen maakt.
Oh ja.
Dat je ergens begint en dan, weet je wel.
Dat je jezelf terug hoort. Dat je
ja, maak je zinnen zelf.
Ja, dat herken ik wel.